tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Thessalonicenzen 2. En daarvan de versen 6 tot 8 in het bijzonder. Daar staat: en nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijn eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal worden weggedaan. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, welke de Heere verdoen zal door de geest van zijn mond, en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Gemeente, bekend is de uitspraak: als ik wist dat Christus morgen wederkwam, dan zou ik vandaag nog een appelboom planten. Gewoonlijk wordt die uitspraak aan Maarten Luther toegeschreven. Maar ik sprak pas een echte Lutherkenner. En die zegt: ik heb hem bij Luther nooit aangetroffen. Dus dat zullen we in het midden moeten laten. We zullen in het midden moeten laten of die uitspraak echt wel van Maarten Luther is. Maar van wie die ook is, het is natuurlijk wel waar. De verwachting van de wederkomst, die is goed als die er is, die verwachting. Maar die mag ons natuurlijk nooit onze plicht doen verzaken. Die mag ons nooit lui en gemakzuchtig maken, zo van: het doet er toch niet meer toe. Nee, wij hebben hier op deze aarde onze plicht te vervullen. Zolang als de Heere in de hemel, uit de hemel, nog niet verschenen is. Helaas was in Thessalonica, was daar toch wel een wat andere opvatting daarover. Zij planten daar geen appelbomen meer met het oog op de wederkomst van Christus. Dat deden ze daar beslist niet. In Thessalonica, dat is het noorden van Griekenland. U weet misschien wel ongeveer waar die stad nu nog steeds ligt. Macedonië. Noordoost Griekenland. Tegen het huidige Turkije aan. In de buurt van Filippi. En Berea. U kunt ervan lezen in de Handelingen der Apostelen. Paulus is er geweest op zijn tweede en op zijn derde zendingsreis. Daar in Thessalonica was een... ja, we zullen haast zeggen een haast wat overdreven gespannen verwachting van de wederkomst. En ik zei al, het is goed ten allen tijden te waken. Wij mogen als Christus wederkomt niet slapende worden gevonden. Jezus heeft het ook zelf gezegd: wat ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Maar het was daar zodanig dat een deel van de gemeenteleden die begonnen maar wat te vlieren fluiten. Die zeiden: dit doet er toch niks mee toe. Doet er toch niks mee toe. Deze wereld is toch zo goed als gedaan. Wat maakt het nou nog uit wat we doen? Ze begonnen op de zak van een ander te leven. Ze weigerden te werken met hun eigen hand. U kunt dat ook lezen in 2 Thessalonicenzen 3. Volgende hoofdstukjes. Dat er zulke mensen waren die weigerden te werken, want het doet er toch allemaal niets meer toe. Het leidde tot luiheid en tot een stuk onverschilligheid. Ze namen eigenlijk al een beetje een stukje een voorschot op de voleinding, alsof die al aangebroken was. En als Luther dat gezegd heeft van die appelboom, als dat waar is, dat het een woord van Luther is, dan zou Luther tegen deze mensen gezegd hebben: plant nog maar gerust een paar appelboompjes. Juist omdat je de komst van de zaligmaker zo hevig verwacht, moet je nu je plicht op deze aarde juist nog verstaan. Maar waarom dachten die mensen daar in Thessalonica dat dan, dat die dag zo direct aanstaande was? Dat het maar eventjes, werkelijk maar eventjes meer zou duren. Waarom dachten ze dat? Sommigen beriepen zich daarvoor op een bijzondere openbaring. Ze hadden het van de geest. En ja, daar kun je eigenlijk niet tegenin praten. Hè? Als mensen roepen van, ik heb het van de geest, ik heb het van boven. Dat is einde discussie. Daar is geen praten tegenin. Dat heb je altijd met geestdrijverij. Als mensen een beroep doen op het feit dat ze het rechtstreeks van de Heeren hebben ontvangen, dat hij het hun bekendgemaakt heeft, daar is, zei ik al, geen praten tegenin. En dat gebeurde dus in Korinthe. Zo werden mensen dus toch op het verkeerde been gezet. Geestdrijvers hielden hen in de ban. Er waren er ook die zeiden, Paulus heeft het zo geleerd toen hij bij ons was. De eerste keer dat hij in Thessalonica kwam, Paulus heeft hier gepredikt en die zei het ook. En dus Paulus werd ook voor het karretje gespannen van die opvatting dat de wederkomst heel, heel direct zou gaan volgen. Er waren anderen die zeiden, het staat ook in zijn eerste zendbrief. In 1 Thessalonicenzen, lees het maar na, daar staat het ook in. Was niet waar. Paulus had wel gezegd dat ze altijd waken moesten. En dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. En dat het zal zijn zoals met de barensnood bij een bevruchte vrouw. Zomaar soms op het alleronverwachts pakt het en grijpt het aan. Zo had Paulus het wel verkondigd. Maar hij had niet gezegd dat het al heel dichtbij zou zijn. Hè? Als zekerheid, de dag des Heren is al aanstaande. Die staat al vlak voor de deur. Nee, dat had Paulus in zijn brief, nog in zijn prediking, beweerd. Er ging zelfs een valse brief rond. Dat kan ook nog, hè. Dat je een brief stelt op de naam van Paulus, die helemaal niet van hem is, als door hem geschreven. En dat je zegt van, zie je wel, Paulus schrijft het ook in deze brief nog een keer. Nou, dan is het helemaal wel zeker. Als hij het in de eerste brief geschreven heeft, en er gaat ook nog een brief van hem rond, waarin hij dat misschien nog wel met duidelijkere woorden heeft gezegd, ja, dan is het helemaal einde verhaal. Zegt de geest van God het? Heeft Paulus het hier geleerd? Vanaf de kansel? En heeft hij het in 2 brieven beweerd? Nou, dan is het wel helemaal zo goed als zeker de dag van de Heere, die staat werkelijk op dit moment al voor de deur. Je hoeft geen appelboompjes meer te planten. Nu, gemeente, de apostel had dus wel wat recht te zetten. En daarbij vervalt hij gelukkig niet in het absolute tegendeel. Die fout heb je nog wel eens een keer, hè? Als mensen een dwaling moeten bestrijden, dat ze dan denken van, ik zal helemaal maar zwijgen over de verschijning, de toekomst van de Heere. Ik zal er maar niet te veel meer over zeggen. Want dat ligt daar al zo gevoelig. Dan gaan ze er misschien weer mee aan de haal en zo. Laat ik mijn mond maar houden over dat onderwerp. Uit mensenvrees. Vrees is altijd een kwade raadgever. Mensenvrees nog meer. Altijd een kwade raadgever. Nee, Paulus houdt het zakelijk. Paulus die neemt van zijn onderwijs over de toekomst des Heren, de verschijning van de Heer Jezus Christus, neemt hij ook geen enkel woord terug. U kunt dat in hoofdstuk 1 al zien. Hij zal met vlammend vuur recht doen over degenen die God niet kennen. wraak doen over degenen die God niet kennen. En het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn. Ze zullen tot straf leiden, het eeuwig verderf, ver bij het aangezicht van de Heere vandaan. Paulus die schrijft dat daar met nadruk. Dus hij neemt over de wederkomst. En wat dat in zal houden, de wederkomst des Heeren. Daar neemt hij geen woord van terug. Dat zal de straf voor de goddelozen met zich meebrengen. En dat zal dienen tot verheerlijking van al de vromen. Hij zal verheerlijkt worden in zijn heiligen. Dus hij blijft zeer evenwichtig en duidelijk in zijn prediking. Daar neemt hij niets van terug. Maar, zegt Paulus, maar, al moeten wij de komst van de Here ten alle tijde verwachten, let op hoor, die dag komt nog niet zomaar 1, 2, 3. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Ik wijs u daarop. Paulus is, als hij dat zegt, in goed gezelschap. Hij heeft ongetwijfeld ook van zijn andere discipelen, Jezus andere discipelen en apostelen, het onderwijs van de Heer Jezus wel horen vertellen. Wat had de Heer Jezus ook alweer gezegd? Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentie in verschillende plaatsen. Maar nog terstond is het einde niet. Hoort u dat? Nog terstond niet. Nog niet zomaar direct, 1 en 2. Het is nog maar een beginsel der weeën, der smarten. Nog maar een beginsel. Er komt nog veel en nog veel meer. En ook in zijn gelijkenissen, denk bijvoorbeeld aan die van de 10 meisjes, de 10 maagden, 5 waren wijs, 5 waren dwaas. Daar zegt de Heer Jezus, de bruidegom vertoefde. Ja, dat kan dus. Dat de bruidegom wel eens wat later komt dan dat wij hadden gedacht. Dat kan dus zomaar zijn. Hè? Ook in andere gelijkenissen heeft de Heer Jezus daarvoor gewaarschuwd. Als die Heer buitenslands reist en die heeft zijn dienstknechten achtergelaten, elk met een opdracht. Ja, dan lees je ook dat hij hier vertoefde. En waarschuwingen voor ons, denk erom. Het komt nog niet altijd meteen. Je moet wel altijd waken, altijd wakker zijn. Want in welke uren gij het niet meent, juist als je het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Dus altijd wakker zijn. Maar denk nou niet dat hij op stel en sprong komt. Het kan ook wel eens wat langer duren als dat je dacht. Nou, dat weten wij inmiddels ook, hè, dat het langer kan duren dan dat de apostelen hadden gedacht. Het duurt nou al 20 eeuwen bijna, sinds dat de Heer Jezus zijn woorden over de wederkomst had gesproken. En lezen wij niet in de tweede brief van Petrus, en Petrus kon daar toch ook wel iets van weten, dat je het geen traagheid moet achten als de dag des Heren uitblijft, maar dat je moet beseffen dat dat langmoedigheid van God is, dat hij niet wil dat enige verloren gaan, dat we nog tijd, genade tijd, tijd van bekering zouden mogen ontvangen. En kijkt u eens in de openbaring van Johannes. Nog terstond is het einde niet. Als het lam het boek gekregen heeft met de 7 zegels. En hij bij het 7e zegel is. Dan is het boek bijna uit, zouden we zeggen. Ja, dan denk je, nou is het gebeurd, hè. Dat denk je. Nee, want er komen ook nog 7 engelen met 7 bazuinen. En als je dan bij de 7e bazuin gekomen bent, dan denk je, nou is het gebeurd, hè? Nee, want er komen ook nog 7 engelen met 7 reukschalen, violen, gouden violen die ze uitgieten op de aarde. En pas daarin wordt de toren van God voleindigd. Ook de openbaring van Johannes maakt ons duidelijk dat het nog wel eens even kon duren. En ik zei al, ja, wij weten dus inmiddels. Dat is wel gebleken ook. De dag des Heren is nog niet gekomen. De Heren neemt de tijd voor de voleinding der wereld. De dingen die haast spoedig geschieden moeten, die geschieden niet allemaal op één dag. Daar is wel haast bij. Maar de Heere neemt er toch ook de tijd voor. Dat is al wel gebleken en Gods woord leert dat ook. En zo zien wij hier dat ook in die waarschuwing van Paulus. Hij schrijft het samen met Timotheus en Silas, Silvanus. Hij zegt tegen de Thessalonicenzen, laat je nou niet opjutten. De dag des Heren zal zeker komen. Maar denk erom, eerst, het is nog terstond het einde niet. Eerst moet de afval komen. Ja, dat is wat. De afval. Sprak de Heer Jezus daar ook niet over? De ongerechtigheid zal vermenigvuldigen op de aarde. En de liefde van velen zal verkillen, verkouden. En eerst moet nog het evangelie des koninkrijks onder alle volken gepredikt worden. Dat heeft de Heer Jezus ook allemaal gezegd. Daar slaan we toch wel acht op. Het evangelie des koninkrijks onder alle volken, maar ook die ongerechtigheid die zal vermenigvuldigen in het laatste der dagen. Paulus schrijft er ook over in andere brieven. Er zullen zware tijden nog komen, want de mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, meer liefhebbers van wellusten dan van liefhebbers van God. En de Heer Jezus sprak over valse profeten en valse christenen die met wonderen en met tekenen velen er zouden verleiden, die zich uitgeven voor hun Jezus. En een uitgeven voor een profeet en voor een apostel. Maar ze zijn het niet. Ze beweren dat ze apostelen zijn, ze beweren dat ze profeten zijn, maar ze zijn het niet. Alternatieve Jezussen. Jezus heeft daar ook voor gewaarschuwd, dat alles zal in de weg naar het einde zijn plek krijgen. En Paulus noemt dat hier, de Bijbel spreekt zichzelf nergens tegen hoor. Sluit allemaal haarfijn bij elkaar aan. Je hoeft maar schrift met schrift te vergelijken en de dingen worden je duidelijk. Eerst moet de grote afval komen. Er zullen er velen zijn die het evangelie de rug toekeren. Ze hebben ook nooit echt waarachtig geloofd en de Heer Jezus lief gehad, maar ze lopen weg. En dat was al toen de Heer Jezus op deze aarde was. Ze zeiden, deze reden is hard, wie kan ze horen, en ze gingen er vandoor. En toen de Heer Jezus aan Petrus vroeg, zul je ook niet weggaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Maar dat nam niet weg, dat er toch velen zich van hem af hebben gekeerd. Zo zal ook in de voleinding der wereld er een grote afval zijn van het woord van God. De ongerechtigheid zal geopenbaard worden. En dat staat hier ook, gemeente. Dat staat hier ook. De ongerechtige zal geopenbaard worden. In vers 3 wordt hij genoemd de mens der zonde. De openbaring van Johannes noemt dat de mens 666. 666. Het getal eens mensen, dat is de mens die zich groot maakt over deze aarde en die de ongerechtigheid indringt als water. Dat is de mens die zich bot viert in de zonde. Hij wordt hier de zoon des verderfs genoemd, in vers 3. De zoon des verderfs. En u weet misschien wel dat hij in het evangelie van Johannes, dat die benaming daarvoor Judas gebruikt wordt. Die heet ook de zoon des verderfs in de schrift. Hier wordt de mens der zonde die als dan geopenbaard zal worden, die wordt hier de zoon des verderfs genoemd. En die geeft nergens om. Die geeft helemaal nergens om. Die stelt zich vierkant tegenover God en Christus en tegenover zijn kerk op. Hij verheft zich boven alles wat God genaamd of als God vereerd wordt. Hij schuift alle godsdienst terzijde, zeg maar. Zelfs de valse afgoderij stelt hij terzijde. Alles aan de kant. En hij durft zelfs in de tempel, in de gemeente des levenden Gods, in te dringen. En daar op de troon te gaan zitten en zeggen dat hij zelf God is. Zeggen dat hij zelf God is. Ik ben God. God is uit, God is verleden tijd. Iedere God is verleden tijd, ook de God des hemels en de aarde is verleden tijd, die is er niet. Ik ben God. Ik ben God. En Paulus had daar al eens over gesproken, hè, toen hij in Thessalonica was. Zij meenden dat ze zich nog dingen wisten te herinneren van wat Paulus gezegd had, maar ze hadden de verkeerde dingen onthouden. Dingen die Paulus helemaal niet gezegd had. Maar wat hij wel gezegd had, dat waren ze kennelijk kwijt. En Paulus moet hen daar zich aan herinneren. Hij zegt van, denk er nou eens om, dat heb ik tegen jullie gezegd toen ik bij je was. Dat die mens der zonde komen moet. En gemeente, leven wij nou eigenlijk niet in een tijd? Dat je daar toch echt iets van ziet. Op wereldschaal. Maar ook in ons eigen land. In onze cultuur van deze dagen. Op alle terreinen, dwalingen in de kerk. Dwalingen als nooit tevoren. We zien in onze tijd dat de wetten van God, die worden aan de kant geschoven alsof ze helemaal niks zijn. Alsof ze eenvoudig en niet gelden, niet bestaan. De mens zet zichzelf op de troon. De mens roept zichzelf tot God uit. En zelfs in de kerken trekt men zich van het woord van God vaak helemaal niks aan. Het woord zegt wel dit, maar wij vinden dat. Zo gaat dat. Zo gaat dat in de leer. Maar ook in de levenspraktijk, het woord zegt wel dit, maar wij vinden dat. En wat wij vinden, dat gaat door, dat gaat door. De mens stelt zijn eigen woord boven Gods woord. En zijn eigen wil boven Gods wil. En dat sluit naadloos aan bij onze zondige natuur. Hè? Want we zijn dat ook allemaal geneigd. Het is ook de oerzonde vanuit het paradijs. De duivel weet dat precies. Precies waar die ons hebben moet. Waar die ons pakken moet en waar die ons heen moet leiden. Hij sluit precies aan bij wat toch al in ons leeft. Doe dat maar, zei hij tegen Eva. Doe dat maar. Want God heeft wel gezegd, maar. En Eva viel. En wij zijn aan Adam en Eva gelijk. Wij vallen ook zo vaak. Daar ligt de zwakke hiel van de mens, dat weet de duivel als geen ander. Daar kan die een mens in bespelen en leiden. En zo is het voor de Satan eigenlijk helemaal niet moeilijk om de mens zover te krijgen dat hij zich tegen God verheft. En dat de mens der zonde openbaar komt. Ja, zeker, die zal geopenbaard worden. Is dat dan ook al niet in voorgaande eeuwen gebeurd? Is dat dan ook al niet eerder heeft dat plaatsgevonden? Jawel, gemeente, dat heeft ook in voorgaande tijden al plaatsgevonden. Zeker is dat waar. Er zijn al vele antichristen geworden. Johannes schrijft dat ook in zijn eerste zendbrief. Gij hebt gehoord dat de antichrist komt. En er zijn vele antichristen geworden. De antichrist is niet altijd maar één persoon of één beweging. Het Romeinse Rijk in de oudheid. Dat de kerk vervolgde. Niet schroomde de gemeente de tempel van God aan te pakken. Die had er iets van. En in de tijd van de reformatie zeiden onze reformatoren de paus. De Roomse kerk. Dat is de antichrist van nu. En ze hadden gelijk. Ze hadden ongetwijfeld gelijk. Maar Hitler had er ook wat van. In zijn houding tegenover het Joodse volk. En de kerk zou die ook hebben aangepakt. Hè, als hij de tijd en de gelegenheid had gekregen. Als hij het Joodse volk aangepakt had, was de kerk aan de beurt. Reken maar. Die had er ook wat van. En de militante islam van onze dagen net zo goed. De bedreiging van heden. Stalin. Misschien China wel, als je hoort dat daar nu weer gebeurt, hè? Dat de kerken daar worden gesloten en dat er echt een tegendruk komt vanuit de overheid op het christendom daar in China. Dat wordt aan teugels gelegd, dat moet beantwoorden aan de normen van de staat. Nou, daar heb je het, hè, daar heb je het, hè. De overheid die dringt in de kerk om daar te zeggen, en zo gaat het gebeuren en dit wordt er geleerd en dat niet. Dat zag je al in het Oude Testament gebeuren, Psalm 74. De vijand heeft zijn tekenen tot tekenen in Gods huis gesteld. En wij zien geen profeet meer. En niemand weet hoe lang het gaat duren. Dat hebben we gezongen, hè? Psalm 74. Denk eens aan het boek Daniel, waar ook sprake is van een beest dat zich boven God verheft. En dat het zeer geweldig en wreed zal maken. De openbaring van Johannes spreekt natuurlijk daarin ook boekdelen. Dat weet u, het beest uit de afgrond, het beest uit de zee, de valse profeet, de antimacht, de draak. Die drie hoofdfiguren uit de openbaring van Johannes die zich tegen de Christus stellen. De antitriniteit, de antitriniteit. Drie eenheid van de openbaring van Johannes. De draak, het beest en de valse profeet. Johannes heeft er dus ook over gesproken. Het hoort allemaal bij elkaar. Dus in de loop van de eeuwen zijn er al diverse verschijningen geweest van die mens der zonde. Van die zoon des verderfs die zich tegenstelt. En die zich verheft boven al wat God heet en als God geëerd wordt, die zichzelf binnendringt in het heiligdom van de Heere en daar de lakens wil uitdelen alsof die zelf God was. Dat is al vele malen vertoond. Maar naarmate de tijd vordert en het einde naderbij komt, hoe lang, dat weten wij nog niet. Dat weten we niet. Zolang als de tijd vordert, hoe meer de tijd vordert, dan zal het er niet minder op worden. En vergis ik mij, gemeente, vergis ik mij. Als ik in deze onze tijd de mens der zonde groot zie worden. Niet alleen op wereldschaal, in politieke machten. Maar ook in onze tijd achter mens geeft toch nergens meer om. De mens is in de wetenschap en in de mogelijkheden die hij zelf gecreëerd heeft. Ja, bijna God aan het evenaren zou je zeggen, dat denk je tenminste. Hij kan deze wereld haast beter maken dan dat God ze gemaakt heeft, denkt hij tenminste. De mens in onze tijd, die heeft alle juk verbroken. En vroeger had je nog het heidendom, maar ja, dat was heidendom, maar dat was nog een godsbesef. Men hield nog rekening met, het was een afgod, maar men hield nog rekening met het opperwezen. Maar dat is tegenwoordig ook al niet meer. Dat is tegenwoordig ook al niet meer. Wij zijn veel verder gezonken dan de oude heidenen waren. Die hadden nog een godsdienst, wij helemaal niet meer. De meesten onder ons allang niet meer. En dat rukt op in heel Europa. Dat rukt op ook in Amerika. Want daar hoor je het ook. Dat rukt op wereldschaal. De mens der zonde. En dan zegt de apostel Paulus. Die zegt, en toch is er iets. Iemand, iets. Die de mens der zonde nog wat wederhoudt. Die hem nog tegenhoudt. Zodat hij niet in al zijn kracht meteen kan toeslaan en de macht kan grijpen en alles kan bedisselen. Er is een tegenwerkende, een tegenhoudende macht gaande. Van Gods wegen natuurlijk. Van Gods wegen. Paulus zegt daar twee dingen over. Hij zegt, als ik goed om me heen kijk, zegt Paulus al in zijn dagen, hè? Let op, zegt Paulus al in zijn dagen. Hij zegt, de verborgenheid van de ongerechtigheid, die wordt al reden gevraagd. Dat is het eerste wat Paulus zegt. Hij zegt, wat komen gaat, die wetteloze, die ongerechtige, dat is al aan de gang. Dat is al aan de gang, zegt Paulus al, hè. Misschien dat hij deze brief geschreven heeft rond het jaar 60 na Christus. 60, 65 na Christus. Dan zal ik er niet ver vandaan zitten, denk ik. En toen zegt Paulus al aan de Thessalonicenzen, dat van die wetteloze, die mens der zonde, die ongerechtige, dat is al aan de gang. Die is zich al aan het voorbereiden. Die is de zaken al in de week aan het zetten. Deden ze vroeger met de was, dat weet u wel, hè. Tegenwoordig niet meer, gaat alles de wasmachine in één keer klaar. Maar vroeger als je wat vuile was had, extra vuile was, dan werd die van tevoren in de week gezet. Voordat het eigenlijke wasprogramma begon, werd die in de week gezet. En zo zegt Paulus, zo is de boze al in onze mijndagen, zegt hij. Ik zie het gewoon gebeuren, zegt de apostel. Ik zie al dat de boze al aan het werk is. Om zijn zaakjes voor te bereiden. Schrijft Paulus al nota bene. De verborgenheid der ongerechtigheid, der wetteloosheid staat er eigenlijk in de grondtaal. Der wetteloosheid wordt al reden gewrocht, ingewerkt. Daar staat het woord energie. Krachtig wordt die ingewerkt. Dat is dus al aan de gang. Alleen het gebeurt in het geniep. Daarom noemt Paulus het de verborgenheid der wetteloosheid. De verborgenheid. Het gaat als een zuurdeesem. Verborgen in zoveel mate meel. Je merkt er aan de buitenkant niet zoveel van. Je moet goed opletten om er iets van te zien. Paulus had dat wel gezien. Paulus had dat wel in de gaten gekregen. Maar het gaat in als een mysterie, in de verborgenheid. Maar het gebeurt wel, zegt Paulus. Alleen dat het nog niet meteen kan toehappen en door kan breken, dat is te danken aan iets en iemand die hem een voet dwars zet. Die er midden voor gaat staan, die gaat er midden voor staan en die houdt hem nog tegen. Zolang als dat duurt. Zolang als dat duurt. En wat is nou degene die tegenhoudt? Wie is dat dan? Dat die van Gods wegen komt, dat is duidelijk. Maar Paulus vult dat hier niet helemaal goed in, hè? Niet voldoende in. Hij had dat wel gezegd toen hij daar was, maar voor ons, hij benoemt niet wat hij bedoelt met die tegenhouder. Had Paulus dat er nou maar even bijgeschreven, zouden wij zeggen, dan wisten wij het ook. Wat bedoelt hij nou met die tegenhouder? die de ongerechtige de voet dwars zet. Nou gemeente, het is haast wel zeker, dat kan bijna niet anders. Of Paulus bedoelt daarmee de verkondiging van het heilig evangelie dat in deze wereld plaatsvindt. En waarmee de Heere God tegen de werkingen van de duivel een behoorlijke tegenzet doet. Om de doorwerking van het kwaad te weerhouden, tegen te houden. Dat zet de duivel de voet dwars. Ik denk aan de openbaring van Johannes. Daar is sprake van bij de opening van het eerste zegel van de ruiter op het witte paard. Die uitgaat overwinnende en om te overwinnen. Dat is het eerste wat er gebeurt als het boek geopend wordt. De ruiter op het witte paard. En terecht hebben de uitleggers alle eeuwen door daarin gezien. Dat is de verkondiging van het heilig evangelie. Waarmee God de strijd aanbindt tegen die oprukkende macht der duisternis. Want de verborgenheid der goddeloosheid, der wetteloosheid, die wordt al ingewerkt. Maar God houdt het tegen. Die houdt het nog tegen door het evangelie. Dat is alle eeuwen door zo geweest, gemeente. De invloed van het evangelie moeten wij niet onderschatten. Tot op de dag van vandaag toe. De wederhouder is ook nog niet helemaal weg. Zeker niet op Urk. Maar pas op hoor. Pas op in het geniep, in het verborgene. Is de tegenstander aan het inwerken. Energiek aan het inwerken. De boel alvast in de voorwas aan het zetten. In de week. Gelukkig wordt het evangelie nog verkondigd ook op Urk. En ook in ons midden. Het evangelie wordt hier verkondigd. En dat houdt de doorwerking van het kwaad nog wel enigermate tegen. Dat is in het verleden zo geweest ook in onze samenleving. En in vele samenlevingen op deze wereld. Dat is momenteel ook in onze gemeenschap nog wel het geval. Gelukkig is dat nog niet helemaal weg. Maar het duurt zo lang als het duren kan. En daar moeten we op bedacht zijn. De verborgenheid van de ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt. Paulus zag die wederhouder aan het werk. De verkondiging van het evangelie waar Paulus ook zelf dienst in mocht doen. Die hem wederhoudt, die zal hem wederhouden. Die kan dat blijven doen totdat hij uit het midden zal worden weggedaan. Naar Gods raadsbesluit. Naar Gods bestek. Zal er dus een moment komen dat de invloed en de kracht van het woord en de verkondiging van het woord, van het woord van de Christus, dat in kracht zal afnemen en uit het midden zal verdwijnen. Hè? Nou staat hij midden voor die boze nog om hem de weg te versperren, zodat hij die ongehinderd oprukken kan, maar als hij weggaat, dan rukt hij op. Hè? Dan zal de wetteloze, de ongerechtige geopenbaard worden. Dan zal die gaan toeslaan. En gemeente, wat heeft ons dat toch veel te zeggen? Nu is er nog enigermate de weerhouder. Maar wordt alles wel al in de voorwas gezet door de boze. Er is nog de weerhouder. Maar als die het na lange tijd begeven moet en weg wordt genomen, dan is de beer los. Houden we daar rekening mee? Met het feit dat we nog in het heden der genade leven? Dat er nog de weerhoudende kracht van het evangelie is, maar ook dat dat voorbij gaat. En dat de schrift ons leert dat naarmate de eeuwen zullen vorderen, dat er een moment komt dat de duivel kan toeslaan, dan gaan alle remmen los. Dan zal Satan ongehinderd en de draak en het beest zullen ongehinderd kunnen oprukken. En dan zullen ze ook, de troon opzoeken, De mens der zonde wordt dan geopenbaard. De mens der zonde die zich verheft boven alles wat God heet en als God vereerd wordt. Dan komt het pas echt in de volle anti-macht, anti-God, anti-kerk, anti de Heere, anti zijn woord, dan komt het in volle kracht openbaar. En ook Jezus sprak al over tekenen en wonderen die velen zullen verleiden. Het beest dat spreekt als het lam, zegt de openbaring van Johannes. En velen zullen zich verwonderen achter het beest. Het beest dat verwond wordt, maar weer opstaat. Uit de doden zich verheft, het Christus nadoet. Velen zullen daarvoor knielen en voor gaan vallen. En zullen met het merkteken van het beest voorzien gaan worden. En zegt de schrift, dat staat ook hier, dat God zal zenden een kracht van dwaling onder de mensen. Dat ze de leugen zullen gaan geloven. En waarom doet God dat dan? Waarom gaat God dat nou in de toekomst doen? Een kracht van dwaling onder de mensen zenden. Zodat ze vallen gaan voor de leugen. En voor die tekenen en voor die wonderen en zo. Voor die macht van de Satan. Dat ze daarvan ook deel van uit gaan maken. En zich ook als mens van de zonde zullen ontpoppen. Waarom staat God dat toe? Nou staat er, dat is omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Omdat zij de liefde der waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. Hoort u dat? Dus als we in de tijd van de weerhouder, als het evangelie nog verkondigd wordt, als we ons in die tijd niet laten leiden door de kracht van het evangelie, en als er geen liefde voor de waarheid in ons is gekomen, dat we dat niet hebben aangenomen, ontvangen hebben, om daardoor behouden te worden. Dus als wij onder de prediking van het woord onverschillig zijn en onverschillig blijven, we laten het allemaal maar langs onze rug afglijden, allemaal maar gebeuren, laat die klok maar luiden daar vanaf de kansel. Ja, als ik u vraag of u voor de waarheid bent, dan bent u voor de waarheid. Maar liefde voor de waarheid is wat anders, hè. Heb je ook de liefde voor de waarheid aangenomen? Want dat staat er. Vraag u niet of u de waarheid aangenomen hebt. Vraag u niet of u Gods woord en de gereformeerde belijdenis onderschrijft. Ik vraag of u de liefde voor de waarheid hebt aangenomen. En als je dat niet hebt, als je dat niet doet, in die tijd van de weerhouder, nu de weerhouder er nog is, dan moet je ook niet vreemd opkijken dat als straks die weerhouder uit het midden weggenomen wordt, dat God je dan een kracht van dwaling schenkt. Waardoor je misleid wordt, als er geen liefde tot de waarheid in ons is. Dan zijn we straks een eenvoudige prooi voor de boze. Een eenvoudige prooi voor de boze. Want alle opgelegde godsdienst, alle schijngodsdienst, alles van ja, ik ben het er wel mee eens, maar het hart is er niet bij. Het is alleen maar hersenwerk. Het is alleen maar, ja, ik ben voor de waarheid, punt uit, maar liefde voor de waarheid, dat ontbreekt. Daar redden we het niet mee met z'n mensen. Daar zullen we het niet meer redden straks. Als de weerhouder uit het midden wordt weggenomen. En de ongerechtige komt echt openbaar. Niet meer in verborgenheid. Niet meer in het geniet. Maar dan zal die zich werkelijk laten gelden. In de kerk. En in de maatschappij. En hij zal werkelijk op de troon gaan zitten alsof hij God is. Die mens der zonde wordt geopenbaard. Ja, dan komt het erop aan. En dan zullen er velen zijn, velen die de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen en die verleid worden, die worden verleid. God zal hen zenden een kracht van dwaling. Hij zal ze overgeven aan zichzelf. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Een geest des diepen slaap, zegt de Bijbel. Ja, die komt dan over je. Moet je niet vreemd voorop kijken. Als je nu onverschillig in de kerk zit, dan ben je straks een gewillige prooi voor de boven. En daarom, gemeente, begrijpt u wel wat de strekking is van de preek van morgen. Nu de weerhouder nog enigermate aan het werk is. En nog niet geheel en al uit het midden is weggenomen. Zeker op Urk niet. Dat er toch liefde voor de waarheid in ons zal zijn. En dat we die toch bij de Here zullen verkrijgen en van hem zullen aannemen. Liefde voor de waarheid. Die wil de Heere God aan ons schenken. Liefde voor de waarheid. Niet alleen maar ik ben ervoor. Ben het er mee eens. Dat is niet genoeg. Als je de waarheid lief krijgt, dan krijg je Christus lief. Dan krijg je God lief. Dan heb je het woord lief. Lief, dat is wat anders, hè. Als alleen maar ik ben het ermee eens. Je hebt het lief gekregen. En je hebt geen behagen meer in ongerechtigheid, in wetteloosheid, in ongerechtigheid. Heb je geen behagen in. Zoals de mens daar zonder daar wel behagen in heeft. Maar jij niet meer. Als dat niet zo is, ik zei het al, dan ben je straks een eenvoudige prooi. En dus is de strekking van deze preek deze. Nu de weerhouder nog bezig is. Het evangelie wordt ons nog verkondigd. God zet de boze nog de voet dwars. Hij breidt zijn koninkrijk nog uit. Hij houdt de antimacht nog enigermate tegen, ook hier vanmorgen. Dat wij toch liefde tot de waarheid zouden verkrijgen. Om daardoor behouden te worden. Om daardoor gered te worden. Ja, daar komt het op aan, hè. Liefde tot de waarheid. Om daardoor gered, behouden te worden. Als die er is, dan zal ook straks de mens der zonde geen vat op ons krijgen. Al zullen de dagen zwaar zijn en kwaad zijn voor de kerk. Dat is zeker waar. Die dagen komen eraan. Hè? Dat zegt de Bijbel overal. In de laatste der dagen zware tijden. Zware tijden. Het zal niet eenvoudig zijn. En ze zullen er velen verleiden. Maar zij die de liefde der waarheid hebben aangenomen om daardoor behouden te worden. En zij die geen lust in de wetteloosheid en in de ongerechtigheid hebben gehad. Maar lust in de waarheid en in de woorden van God en in zijn wil te doen. Die zullen volharden tot het einde. Die zullen in die strijd staande mogen blijven door Gods genade. Staande mogen blijven, niet meegevoerd door die kracht der dwaling om de leugen te geloven. Maar ze zullen mogen volharden tot het einde. Die zullen zalig worden. Dat heeft de Heer zelf gezegd. Hè? Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En daarom, gemeente, wil toch de liefde tot de waarheid. Ontvangen en aannemen. De liefde tot de waarheid. en breek met de ongerechtigheid. Doe niet mee met de mens der zonde. Breek met de wetteloosheid. Heb er geen vermaak in, geen lust in. Breek er mee. Want wie wereldgelijkvormig is, zal met de wereld omkomen. En wie ook als een mens der zonde leeft, die zal mee vergaan met die ongerechtige. Want de Heere zal hem wegdoen. Wegdoen door de verschijning van zijn toekomst. Te niet maken, staat er. Kun je het ook allemaal in de openbaring van Johannes lezen. Wat er met het beest gebeurt, en met de valse profeten, en met de draak, de duivel zelf. Kun je het allemaal lezen in de openbaring van Johannes. Kun je het allemaal lezen dat de Heere hem te niet, hen allen die anti-triniteit, die anti-drie-eenheid er niet zal doen. En al degenen die het teken van dat beest hebben. Die zullen met hen geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Gemeente, zolang als we nog leven onder die weerhouder. Let op hoor. Die wordt weggenomen. Uit het midden weggedaan. Het zal niet altijd zo blijven. De voortekenen zijn er al. Dat zal niet altijd zo blijven. Ook op Urk niet. Het zal niet altijd zo blijven. Je ziet het al gebeuren. Want de verborgenheid der wetteloosheid wordt al reden ook onder ons gewrocht. Paulus zag het al in zijn dagen en ik zie het nu. De verborgenheid der wetteloosheid wordt al reden ingevreten in kerk en samenleving en maatschappij. Je ziet het op alle gebieden. In de kerken en de buiten. Je ziet het op alle gebieden. Maar er is nog weerhouding. En daarom gelooft zijn woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Liefde tot de waarheid. Daar komt het op aan. Liefde tot de waarheid. Om daardoor gered te worden. Anders zullen we het niet houden als straks de grote verdrukking komt. Amen.